Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte voor deze morgen is uit Filippenzen 4, vers 1 tot en met 9. We zingen psalm 131, vers 4. Psalm 37, vers 2 en 3. Psalm 123, vers 1. En Psalm 42, vers 5. De schriftlezing voor deze morgen is uit Filippenzen 4. Vers 1 tot en met 9. We zingen Psalm 131, vers 4. Psalm 37, vers 2 en 3. Psalm 123, vers 1. En Psalm 42, vers 5. Wens een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Wij willen nu gaan zingen uit Psalm 131 en daarvan het vierde vers. Dat Israël op den Heere vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid, van nu tot in alle eeuwigheid. Psalm 131 en daarvan het vierde vers.
Thank you.
apostel Paulus aan de gemeente van Filippi, daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 9. Dus de schriftlezing is Filippenzen 4, de versen 1 tot en met 9, maar stellen wij ons eerst onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere. Geliefden, ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij, mijn oprechte metgezel, zijt deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in den Heere, allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo waar enige deugd is en zo waar enige lof is, bedenkt datzelfde. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God des vredes zal met u zijn.
Wij willen nu gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 37 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Stel op den Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. En ook het derde, geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen. Psalm 37, daarvan het tweede en ook het derde vers.
Thank you.
tekst voor de bediening van het woord kunt u deze morgen vinden in het gedeelte dat we samen gelezen hebben. Filippenzen 4 en daarvan de versen 6 en 7. Dus Filippenzen 4, de versen 6 en 7 is de tekst voor de bediening van het woord deze morgen. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst als volgt. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Tot zover. Schrijven onder deze tekstwoorden, maar heel eenvoudig, wees in geen ding bezorgd. En dan letten we met elkaar, en het mocht zijn onder de inwachting van de bediening van Gods geest, op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de oproep daartoe. In de tweede gedachte op de wijze waarop. En in de derde gedachte op de vrucht daarvan. Dus wees in geen ding bezorgd. De oproep daartoe, de wijze waarop. En de vrucht daarvan. Gemeente, dat is toch eigenlijk maar een onmogelijke opdracht, vindt u ook niet? Die vanmorgen onze aandacht vraagt, wees in geen ding bezorgd. Dat wij zojuist een nieuw jaar zijn binnengetreden, wil toch niet zeggen dat al de zorgen die wij in 2021 hebben gehad, dan maar op de grens van oud en nieuw zijn blijven liggen. Die hebben we meegenomen het nieuwe jaar in. En hoe kan de apostel Paulus dan in de zendbrief naar de gemeente van Filippi schrijven, wees in geen ding bezorgd. Dat is toch een onmogelijke opdracht. Want er kunnen wat zorgen zijn, nietwaar? Die zijn er in de gemeente in Filippi ook maar al te veel. We hebben gelezen van een Euodia en Syntyche. Twee vrouwen, godvrezende vrouwen, die lid waren van de jonge gemeente in Filippi. Die Paulus hebben meegeholpen, we hebben dat kunnen lezen, bij de verbreiding van het evangelie. Maar er is oneenigheid ontstaan tussen die twee vrouwen. Ze zijn het oneens met elkaar geworden. Nee, niet zozeer over de inhoud van de Bijbelse boodschap, maar wel als het gaat over de manier waarop dat gebracht moet worden. En die oneenigheid die is in de gemeente van Filippi niet verborgen gebleven. Ze hebben gemerkt dat er aan de hartelijke samenwerking tussen die twee vrouwen een einde is gekomen. En dat heeft een schaduw geworpen op het gemeenteleven. Het staat de eenheid in die jonge gemeente in Filippi in de weg. En als het over de kern van de zaak gaat, o zeker, dan is er wel eenheid. Maar dat wil nog niet gelijk zeggen dat je in alle dingen dan ook gelijk moet denken en gelijk moet handelen. Daar is wat dat betreft ook een eigen individualiteit die behouden mag worden. Een persoonlijke voorkeur en smaak. En dat dreigen ze in de gemeente in Filippi te vergeten. En het gevaar, en u begrijpt dat in die jonge gemeente daar, is dat de een zich schaart achter Euodia. Die is het helemaal met Euodia eens. En de ander zegt, nee, Syntyche die heeft gelijk. En dat werkt de verdeeldheid in de hand, hoe langer hoe meer. En nog even en al de zegeningen die de Heere geschonken heeft in de gemeente in Filippi, die dreigen ongedaan gemaakt te worden. En hoe vaak gaat dat zo niet, gemeente? Het is niet helemaal duidelijk wat er speelde tussen die twee vrouwen. En of dat verschil van mening nu wel zo groot was, dat er ook werkelijk een scheiding zou moeten plaatsvinden, dat dat zo ingrijpend is geweest. Vaak is zoiets eigenlijk helemaal geen eens aan de orde. Vaak gaan veel meer persoonlijke voorkeuren en smaken en allerlei persoonlijke zaken meespelen in zulke dingen, ook in het gemeenteleven. Komt dat op de voorgrond te liggen? En kan het zelfs zijn dat ook in het leven van Gods kinderen de oude mens zo de overhand krijgt dat de eenheid niet gezocht wordt? De mensen in Filippi, ze zijn er diep bezorgd over. Over die interne zaak die er speelt daar in de jonge gemeente. Maar er zijn ook allerlei zaken van buitenaf die zulke grote zorgen geven aan de Filippenzen. We kunnen daarvan lezen in het eerste hoofdstuk. Er zijn mensen die de jonge gemeente daar tegenstaan. En die tegenstanders die hebben het voor elkaar gekregen toen de apostel Paulus in Filippi mocht zijn, om hem samen met Silas in de gevangenis terecht te laten komen. En sinds Paulus weg is uit de gemeente is het er niet makkelijker op geworden. We lezen in hoofdstuk 1 vers 29 dat het de Filippenzen uit genade gegeven is in de zaak van Christus te lijden. Ze hebben dezelfde strijd te voeren. De mensen in de samenleving, in die heidense samenleving om hen heen, die kunnen er geen enkel begrip voor opbrengen hoe zij leven. Geen enkel begrip voor opbrengen welke keuzes ze maken. En het zou heel goed mogelijk zijn dat dat mensen zijn wel in een directe familiekring. Die het maar niet kunnen begrijpen dat ze zich zo laten meevoeren met de prediking die daar in de gemeente van Filippi gebracht wordt. En die mensen, misschien wel zelfs in de familiekring, die worden hen vijandig gezind vanwege het feit dat ze aan de Heere gelovig zijn geworden. Wat een zorgen zijn er in het leven van de Filippenzen. En niet alleen de Filippenzen weten van zorgen af, toch gemeente? We kennen elkaar niet persoonlijk, maar ik denk als we elkaar zouden leren kennen en we zouden het elkaar afvragen, dat iedereen hoofd voor hoofd en hart voor hart zo zijn eigen zorgen heeft. Elk huis zijn kruis, elk hart heeft zijn smart. Dat kan ook onder ons zo zijn. En wat kunnen een zorgen je hart vervullen, nietwaar? Ook aan het begin van een nieuw jaar. Als het gaat over onze samenleving. Hoe zal het allemaal verder gaan? Zullen de tegenstellingen zich alleen maar gaan verscherpen onder ons? Zal het dwang uitgeoefend gaan worden als je niet gevaccineerd bent bijvoorbeeld? En hoe moet ik me dan opstellen? Hoe zal het allemaal gaan in de toekomst? Wat kan het je hart bezwaren? Wat is in het achterliggende jaar er een discussie ontstaan, ook als het gaat over het onderwijs op de reformatorische scholen? Mag daar het Bijbelse geluid nog wel gehoord worden dat het huwelijk bedoeld is tussen één man en één vrouw? Of zal het misschien op den duur, als je in het onderwijs werkzaam bent, je baan gaan kosten? Als je probeert dat Bijbelse geluid door te geven, wat kan dat je intens bezighouden? Wat kan het je een zorgen geven? Of misschien krijgt u in uw eigen familie wel behoorlijk tegenwicht, omdat er dingen veranderd zijn in uw leven en u met alles zomaar niet meer mee kunt doen. En er misschien soms in liefde eens wat van probeert te zeggen, maar u wel voelt. Het stuit af op vijandschap. Ze kunnen het niet begrijpen. Zal dat hoe langer hoe meer uit elkaar gaan groeien dit jaar? Wat een zorgen, nietwaar? Of die ziekte die zich in je leven geopenbaard heeft. Al die chronische klachten misschien wel. Hoe zal het zich verder gaan ontwikkelen in dit komende jaar? Hoe zal het met je kinderen gaan? Misschien heb je daar wel grote zorgen over. Of je kleinkinderen. Je ziet hoe moeilijk ze het hebben. En wat kun je je daar bezorgd over maken? Hoe zal het gaan in de toekomst voor mijn jongen, voor mijn meisje? Hoe zal het zich allemaal verder gaan ontwikkelen in zijn of haar leven? Of dat je ziet bij je kinderen dat ze al meer en meer van de dienst des Heren vervreemden. Juist misschien wel in deze coronatijd. Waarin we misschien maar één keer naar de kerk kunnen en je wel merkt bij je kinderen, ze gaan eraan gewend raken. En ik krijg ze straks misschien wel niet meer mee twee keer als die tijd nog eens zal aanbreken. Hoe moet dat toch allemaal? Zal het nog een heel jaar duren voordat we als gemeente weer helemaal bij elkaar kunnen komen? En wat kan ook dat de eenheid in de gemeente op scherp zetten, nietwaar? De een vindt dat we gewoon weer allemaal bij elkaar moeten komen. En een ander, die zegt het is allemaal veel te ruim zoals het nu gaat. Wat kunnen er een verschillen ontstaan, gemeente? En te midden van al die zorgen, zegt apostel Paulus vanmorgen in de Filippenzenbrief, wees in geen ding bezorgd. Hoe kan die dat nu zeggen, gemeente? Wat bedoelt Paulus eigenlijk? Mag je dan eigenlijk helemaal geen zorgen hebben? Dat is toch een onmogelijke eis. Ons menselijke leven wordt sinds onze diepe val in paradijs toch niet anders getekend dan door zorgen. En zingt de psalm het zelf niet, daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. We leven in een gebroken wereld. We hebben te maken met gebroken verhoudingen. En de een heeft het in meerdere mate en de ander in mindere mate. Maar we hebben allemaal zorgen. Bezorgdheid die aan je knagen kan. Maar zeg eens eerlijk, kunt u door bezorgd te zijn de situatie veranderen? De Heer Jezus heeft zelf eens in de bergrede gezegd: kunt gij met bezorgd te zijn één el tot uw lengte toedoen? Daar is in ons leven zoveel wat wij niet in de hand hebben. Zoveel dat buiten onze controle valt, dat Paulus hier wil zeggen: al je bezorgdheid is eigenlijk vruchteloos. Het enige wat bezorgdheid doet in uw, jou en mijn leven is een diepe angst van binnen voeden die je misschien in psychisch opzicht nog wel eens depressief kan maken ook. En dat is dan gelijk precies de reden waarom de apostel Paulus het de Filippenzen voorhoudt: wees in geen ding bezorgd. Het is alsof de apostel eens nadrukkelijk daarbij wil bepalen waarom we nu eigenlijk bezorgd zijn. En wat het is waarom we bezorgd zijn. En of de wijze waarop we bezorgd zijn eigenlijk wel een Bijbelse manier is om met onze zorgen om te gaan. Bezorgd zijn hoort namelijk bij de heidenen. Bij mensen die God niet kennen. Die zijn bezorgd. Maar u, jij en ik, die mogen leven onder de bediening van het woord, weten zoveel beter, nietwaar? Wij weten, althans met ons verstand, dat er een God is die regeert. De Heere regeert, de Hoge Majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid. Die houdt door zijn kracht zijn schepping in stand, toch? Dat zingen we toch wel eens? Mijn raad zal bestaan, ik zal al mijn welbehagen doen. Wat is dat een tekst die misschien nog wel eens gedurig wordt aangehaald, zo in de gesprekken of op de kansel. Wij weten dat toch, gemeente? Dat de Heere op het allervolmaakst weet wat er nodig is in het tijdelijke leven, in het geestelijke leven, op maatschappelijk terrein, in het kerkelijke leven. Nee, dat betekent niet dat we dan maar stoïcijns de dingen over onszelf moeten heen laten komen. Als de apostel Paulus hier zegt: wees in geen ding bezorgd. Er zouden genoeg voorbeelden uit het woord zijn aan te halen waar duidelijk blijkt dat er mensen zijn met zorgen. Denkt u maar eens aan die hele mooie psalm van Psalm 25. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Maar het loopt erover, gemeente, waar kom je daar nou mee terecht? Brengt dat diepe besef dat wij mensen zijn die zorgen hebben ons aan de voeten van de Heere zelf? Ja, zegt u, maar dominee, dat is dan juist nodig. Daar is toch dat ware geloofsvertrouwen voor nodig. Kinderen, daar is toch voor nodig dat je de Heere mag kennen. Dat je door genade mag weten veilig te zijn achter het bloed des lams. Om dit in de praktijk te kunnen brengen, wees in geen ding bezorgd. Dat kun je toch maar niet zo doen wat hier in de Bijbel staat. Daarvoor is toch nodig dat de Heilige Geest je dat zelf gaat leren. Om nou heilig onbezorgd te mogen zijn. Ook in het nieuwe jaar. Om mij voor tijd en eeuwigheid veilig te weten in Hem alleen. U zegt, als het zo ligt, ja, die mensen die hebben niets te vrezen. En daar kan ik zo jaloers op zijn. Wat wilt u daarmee zeggen dan? Ja, zegt u, daar wil ik mee zeggen, dominee, dat ik nog onbekeerd ben. En wat heeft deze tekst dan voor mij te zeggen? Wees in geen ding bezorgd. Nou, dat heeft de Heer Jezus zelf juist in dat licht gezegd. In de bergrede: zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die dingen, ze zullen u toegeworpen worden. dan wil de Heere er vanmorgen aan gaan ontdekken en het mocht recht en grondig gebeuren. Dat de oriëntatie, mag ik het zo eens zeggen, van je bezorgdheid ten edemale verkeerd is. Al zijn we nog zo godsdienstig, al zijn we nog zo kerkelijk meelevend. Want wat probeer je eigenlijk te doen door bezorgd te zijn? Zullen we die vraag eens heel eenvoudig aan elkaar stellen vanmorgen? Weet u wat u probeert door bezorgd te zijn? Niet anders dan God uit handen te blijven. Niet anders dan proberen je eigen leven in de hand te houden. Constant druk, dag in dag uit, om je eigen leven veilig te stellen. En het feit dat je bezorgd bent, dat is het beste bewijs, gemeente, dat je niet alles onder controle hebt in dit leven. Dat je niet alles zelf in de hand kunt houden. Weet u waar dat het beste bewijs van is, dat u bezorgd bent? Dat je ten diepste geen echt houvast in je leven hebt. Dat je zonder God en zonder hoop in de wereld bent. Het laat zien en het verraadt vanmorgen als je bezorgd bent. Dat je God kwijt bent. En dat je leven ten diepste nergens anders omdraait dan het leven van hier en nu. Proberen hier en nu alles veilig te stellen. En als je vanmorgen heel eerlijk bent, dat je zeggen moet, dominee, daar houdt het voor mij dan ook echt mee op. Met dit leven. Als je niet anders hebt dan de middelen te gebruiken, ook in deze dagen, om je leven veilig te stellen, ja gemeente, dan is begrijpelijk dat angst de boventoon voert in je leven. En dat u handelt naar die angst door bezorgd te zijn. Dan leven inderdaad de vragen in uw hart, zoals de Heer Jezus dat zelf gezegd heeft. En dan haal ik de bergreden maar weer aan. Matthäus 6. Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? En we zijn hier druk mee en we zijn daar druk mee. Gedreven door een diepe angst doen we eigenlijk niet anders dan te proberen zelf het leven in de hand te houden. En alles voor het hier en nu veilig te stellen. Maar zeg eens eerlijk. Is je leven daarmee eigenlijk wel zo veilig, gemeente? En u begrijpt, de vraag stellen is een beantwoorden, dat is dwaasheid om te denken. Maar dat is nou precies de waan waarin we allemaal van nature leven. Ons verstand is zo verduisterd, ons hart zo verdorven. Wij zoeken het in het hier en nu. Vervreemd van God leven. En als de Heer het niet verhoedt, dan zullen we straks ook vervreemd van God wegsterven. In 's afgronds donkere nacht. En wat heb je er dan aan? Dat je hier je schaapjes op het droge hebt. Wat heb je er dan aan dat je hier meende je leven veilig te stellen? Dan moet je alles aan allen anderen overlaten. Wat een waanwijsheid houden wij in stand, gemeente. En daarom zijn al je zorgen die zich richten op de onbekende toekomst, wat dat betreft te vergeefs. Met niets en niemand kunt u uw leven veilig stellen. Weet je wanneer je leven alleen veilig is? Als je mag leven onder de genadeheerschappij van God drieënig. Als je werkelijk mag leven uit het geloof, zoals we dat elke zondagmiddag belijden. Ik geloof in God, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. Alleen in de geloofsvereniging met Hem zal al het onzekere en zal al het angst voor het onzekere in uw leven kunnen verdwijnen. En daarom wordt u dit gepredikt, ook aan het begin van een nieuw jaar, gemeente. Opdat je ogen eens geopend zouden worden voor de ellende van je bestaan. En dat je het leven en de zaligheid toch niet zou zoeken in het hier en nu, maar buiten jezelf. In de Heer Jezus Christus alleen. Maar ja, gemeente, dit woord komt vanmorgen net zo goed tot Gods kinderen. Tot diegenen die de Heer in oprechtheid mogen vrezen. Want deze woorden worden immers gesproken tot de gelovigen in Filippi. Die mensen die zijn niet vreemd aan het werk der genade in het leven. En de Heere die zegt, Ik wil niet dat u in het onzekere leeft. Voor de onbekende toekomst. Ook van het jaar wat we zijn binnengetreden. Maar ik wil dat u zich leert richten. Op hoe ik mij heb geopenbaard in mijn woord. Dat u geen kwade gedachten van mij zult hebben. Maar dat u zult leren leven door het geloof uit mij alleen. En daarom houdt de apostel Paulus het in de naam van zijn zender, het ook de Filippenzen voor. Wees in geen ding bezorgd. Alsof de Heere wil zeggen, ben ik het niet. Die tot op dit ogenblik u trouwelijk geleid heb. Heb ik u niet betoond dat er bij mij een vaderlijk meedogen is? Heb ik u niet betoond dat er bij mij vriendelijke ogen en milde handen zijn en dat ik beter voor u kan zorgen dan wie dan ook? Hoe zegt Paulus het later in die hele diepe woorden, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven? Hoe zal hij ons ook met hem dan niet alle dingen schenken? Ben ik het niet, zegt de Heer, die mijn zoon voor u heb overgegeven in de beestenstal in Bethlehem? Ben ik het niet die mijn zoon voor u heb overgegeven aan dat vloekhout der schande, juist om uw leven eeuwig veilig te stellen? Wees dan toch in geen ding bezorgd. En Paulus die zegt het later zelfs met die hele diepe, tere woorden. Want uw leven is met Christus verborgen in God. Het bloed en de gerechtigheid van Sion's betalende borg, die staan er garant voor dat u niet bezorgd hoeft te zijn. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus onze Heere? Daar dan God mijn schild en hulp wil wezen, wat zal een nietig mens mij doen? Hoe moeilijk de weg dan misschien ook is, hoe onbegaanbaar ook. Zou de Heer het dan verkeerd doen? Zou hij in zijn voorzienige leiding dan fouten maken? Zou het hem uit de hand lopen? Het is toch goddeloosheid om dat te denken, gemeente. Daarom getuigt de Heer het ook vanmorgen in het leven van degene die hem mogen vrezen. Alle druk en kruiswegen die er ook wellicht dit jaar in uw leven zullen zijn, dat zijn geen tekenen dat de Heer u verworpen heeft. U hoeft ook niet bezorgd te zijn over de uitkomst. Want God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Het zijn slechts bewijzen van zijn liefde. Hij geestelt een iegelijk zoon, lezen we, die hij aanneemt. Dat zijn slechts oefeningen in de genade. Oefeningen in lijdzaamheid. Middelen tot meer de verheerlijking van God en van zijn Christus. En daarom wijst de Heere de Filippenzen op een hele andere weg. Een volmaaktere weg. Om met de zorgen van het leven om te gaan. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De wijze waarop. Want ondertussen zijn die zorgen er dan toch maar, gemeente. En nogmaals, Paulus bedoelt dus niet te zeggen dat je dan nergens over in mag zitten. Dat je dan maar zo ongevoelig moet zijn dat niets je raakt. Dat bedoelt hij niet. Paulus die schrijft zelf ergens in de Korinthebrief, meen ik, dat hem dagelijks de zorg van al de gemeenten overvalt. Er zijn zaken waar we zorgen over moeten hebben. En mogen hebben. Misschien is er vanmorgen een die zegt, ja dominee, nou kunt u dat allemaal zo mooi zeggen in uw eerste gedachte. En het is allemaal waar. Maar dat is nou juist mijn grootste zorg. Wist ik dat dan maar zeker? Dat Christus ook voor mij geboren is. Wist ik dan maar zo zeker? Dat hij ook voor mij geleden heeft en gestorven is en opgestaan is en ten hemel opgevaren is. En dat hij daar mij ten goede is bij zijn Vader. Wist ik dat dan maar zeker? Dat mijn leven eeuwig veilig is achter zijn bloed en gerechtigheid. Kon ik zo dit nieuwe jaar maar doorgaan dat ik wist op goede rechtsgronden dat God mijn deel in Christus was. Maar dat is nou juist de haper van mijn leven. En voor hoeveel geld, gemeente, dat ze wat dat betreft nooit bezorgd zijn. Die zich wat dat betreft geen enkele zorg maken. Die zomaar voortleven op weg en reis naar die allesbeslissende eeuwigheid. Zondag aan zondag onder de bediening van het woord kunnen verkeren. En misschien nog wel zitten te slapen ook onder de bediening van het woord. Geen enkele indruk van dood, graf en eeuwigheid. Dan mocht de Heer het eens zo maken in uw leven, gemeente. Dat je wat dat betreft eens bezorgd zou worden. Dat de Heer de rust in je leven, je doodslaap eens zou opzeggen. En dat er een heilige onrust zou komen in het leven. Ontvliet de toekomende toorn. Maar als dat nou juist je hart is gaan bezetten. Als dat nou juist de nood van je leven is. Te weten dat het niet goed is tussen God en je ziel. En dat de eeuwigheid zo aanstaande kan zijn. En als je ziet op wie je zelf bent. Zal het dan ooit wel goed kunnen komen. De bange zielenvraag misschien in je hart. Zou de Heer mij wel willen hebben? Wat doet u dan met die geestelijke nood? En wat doet u dan met die geestelijke zorgen? Ga je dan proberen jezelf maar weer op te knappen dit jaar? Dit doen en dat nalaten? Werken en kerken? 7 schoften op een dag, zeiden ze vroeger wel eens. Maar proberen om vanuit dat verbroken werkverbond je weer een beetje aangenaam te maken voor God. En in de hoop dat dat dan maar een beetje lukt en je geweten een beetje gesust wordt. Of kan vanmorgen van ons gezegd worden, die jongen, dat meisje, die man of die vrouw die wou vluchten, maar die kon nergens meer heen. Kan dat van u gezegd worden? En van jou en van mij, gans hulpeloos tot hem gevloden. En luister dan eens wat die psalm verder zegt. Zal hij ten redde zijn? De Heere zegt, werp dan ook die bekommernis maar op mij. Want ik zorg voor u. Ja, maar hoe moet dat dan? Hoe moet ik dat dan doen? Hoe moet ik dan toch al die zaken, die geestelijke nood in mijn leven, aan de Heere toevertrouwen? Dan wijst Paulus ons vanmorgen op dat hele eenvoudige middel van het gebed. Maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En let u dan op de tegenstelling, gemeente. Wees in geen ding bezorgd, maar in alles uw begeerte bij God bekendmaken. Nou, zegt een kattengezant, maar dominee, dat weet de Heer toch wel wat er in je hart leeft. En als je een beetje bijbelvast bent en misschien de psalmen uit je hoofd kent, dan staat er toch in een van de psalmen, zie als er nog geen woord op mijn tong geweest is, Heere, gij weet het alles. Is dat dan niet overbodig om de Heer al die zorgen en al die noden van je leven bekend te maken? Nee, gemeente, integendeel zelfs. Want juist in dat de Heere bekend maken van al je begeerten, ligt zo'n hele diepe belijdenis opgesloten. Weet u wat? Dat het bij mij niet is. Heere, ik weet het niet meer. Ik weet niet meer hoe het moet. En ik heb verdiend, Heere, dat u mij voorbij zou gaan. Maar bij u is raad, bij u alleen. Juist in dat hem alle begeerte voorleggen, ligt een zo'n erkenning in wie hij is, in al zijn deugden. In zijn almacht, in zijn wijsheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn genade, in zijn barmhartigheid. Dat hij die overvloeiende fontein van alle goed is. En daarom lezen we hier, al uw begeerten hem bekend maken. Dat wil eigenlijk niet anders zeggen dan de Heere houden voor een waarachtig man. Die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. Nou is de Heere zo'n jaloers God op zijn eer, gemeente. Die hoort die bedelaar zo graag aan zijn genadetroon bedelen. Met lege handen. In het hem erkennen van hun rechteloosheid, maar tegelijkertijd ook dat er bij hem alles te verkrijgen is. En juist dat, al die deugden in hem. Het zou een prikkel moeten zijn in het leven, gemeente, om juist deze tekst door genade in de praktijk te mogen brengen. Om in geen ding bezorgd te hoeven zijn, maar al die begeerten aan de Heere voor te leggen. In het diepe besef dat het hem niet uit de hand loopt. Nee, dan bedoelt Paulus natuurlijk niet dat vormelijke gebed. Dat er bij een ieder van ons ongetwijfeld wel zal zijn. Nog even bidden. Omdat we dat nou eenmaal gewend zijn. Althans, dat neem ik aan, jonge mensen. Ik heb het pas eens aan mijn eigen catechisanten gevraagd. Zomaar eens even tussen de les door. Wie bidt er eigenlijk nog? Voordat je je huis uitgaat 's morgens. Wie buigt er zijn knieën nog? Zo heel persoonlijk. Voordat je gaat slapen. En er waren de gelukkig. Die staken hun vinger op. Maar er waren er ook. Die lieten die vinger naar beneden. En ik heb het ze eens gevraagd. In alle liefde en teerheid. Dat kon gelukkig. Waarom doe je dat eigenlijk niet? En toen stond de wagen stil. En het zou zomaar kunnen dat de jongeren in Vriezenveen gelijk zijn. Dat denk ik ook. Dat er zomaar jongeren en misschien ook wel ouderen kunnen zijn. Die misschien nooit eens heel persoonlijk hun knieën voor de Heere buigen. Wel jonge mensen, als je dat nou verleerd bent. En misschien nooit doet. Zou je het niet eens gaan doen dit jaar. Je huis niet uitgaan 's morgens voordat je eerst je knieën hebt gebogen. Je huis niet uitgaan voordat je eerst je Bijbeltje hebt geopend. En al weet je dan misschien allemaal niet wat erin staat. Al begrijp je het misschien allemaal niet. En al zeg je, is het allemaal wel waar misschien. Leg dat dan de Heere maar voor. En vraag maar of de Heere er dan zelf licht over wil geven. Maar echt bidden. Ja, dat wil eigenlijk zeggen. Alles aan de Heere mogen overgeven. Echt bidden zoals dat hier bedoeld wordt, dat betekent, dan gaat er een streep door mijn eigen ik. Dat is een afzien van alles wat van mij is. Een afzien van de gedachten hoe ik denk dat het moet en hoe ik denk dat het zal gaan. Een afzien hoe ik het voel of beleef. Een afzien ook van alle omstandigheden. Zelfs een afzien, gemeente, van mijn onwaardigheid. Weet u wat bidden eigenlijk is? Bidden, het rechte gebed, is spreken met God op grond van de verdiensten van de middelaar. En u begrijpt, dat is een geloofswerkzaamheid. Dat wordt alleen geleerd op de leerschool van Gods geest. Betrouwend op zijn naam alleen, dwars door alle omstandigheden in mijn leven. Al lijken ze het tegendeel te bewijzen. Ja, gemeente, weet u wat bidden eigenlijk zeggen wil? En dan kom ik bij de diepe betekenis van het grondwoordje bidden. En dat is heel teer. Bidden wil eigenlijk zeggen, als een kind spreken tot zijn vader. Dat ziet op een hele vertrouwelijke liefdesomgang. Waar de liefde aan ten grondslag ligt. En dan daal ik vanmorgen maar eens heel laag af in de prediking, gemeente. En lager kan ik niet afdalen. Zijn er nou in Vriezenveen jongeren, ouderen, die de Heere niet meer kunnen missen? Waar misschien de muren van je kamer ervan kunnen getuigen, die jongen, dat meisje, die man of die vrouw. Die is besloten, die kan niet uitkomen, maar die ligt hier dagelijks te wenen en te schreien en te roepen. Weet de Heere daar vanmorgen van? En dan zullen er ongetwijfeld ook hier zijn die zeggen, maar dominee, zo kan ik niet bidden. Ik ben geen kind en God is mijn vader niet. Luister dan eens goed, gemeente, vanmorgen. Dat u de sluitreden van het geloof niet kunt opmaken, dat God om Christus wil uw vader is, dat ligt niet in het geloof. Maar dit ligt wel aan de gelovigen in de beoefening daarvan. Weet u, gemeente, waar dat ten diepste aan ligt? En dan ben ik scherp vanmorgen al. Dat je je leven niet bent verloren onder het heilige recht van God. Daar ligt de haper. Maar dat wil nog niet zeggen dat deze getrouwe vader niet voor zijn kinderen wil zorgen. Een kind kiest toch zijn vader niet uit, gemeente. Een kind die krijgt zijn vader. En nu maar heel eenvoudig. Wanneer wordt God, en ik bedoel dat heel eerbiedig en teer hoor, wanneer wordt God nu je vader? Als die mens van dood wordt levend gemaakt, als een mens wederom geboren wordt, durf ik hem dan ook gelijk mijn vader te noemen? Dat is een andere zaak. Daar zijn de geloofsoefeningen voor nodig, gemeente, en laten we daar wat dat betreft dan ook maar voorzichtig mee zijn. Kent u hem werkelijk als uw vader? Bent u teruggebracht bij dat vaderhart? Is het vaderlijke Gods in uw leven ontsloten? Maar nou heeft de Heere van eeuwigheid een vraag gesteld in die stille raad des vredes. Hoe zal ik ze nou weer onder de kinderen zetten en hen geven het gewenste land? Wie is het die met zijn hart borg worden? En daar heeft Christus uit liefde tot zijn vader, maar ook tot heel die uitverkoren kerk het gezegd. Ik kom om uw wil te doen. Welke wil? Nou laat ik het dan vanmorgen in deze lijn dan maar zo zeggen. Om die kinderrechten weer te gaan herstellen. Om dat kinderleven weer te kunnen schenken. En zeg nou eens eerlijk, gemeente, voor wie heb je nu in het natuurlijke leven de meeste zorg? Nou, dat is toch voor je kleinste, voor de kleinste kinderen. Die kleinste in je gezin, die moeten geholpen worden. Zo'n kleintje die nog in de wieg ligt, die kan niet roepen dat ze u nodig hebben. Die kan niet duidelijk maken wat ze nodig hebben. Nee, die kinderen die beginnen te huilen. En vader en moeder die weet, dat jochie of dat meisje in de wieg heeft honger. En dan zie je zo'n vader en zo'n moeder met alle liefde dat kind oppakken. En krijgt dat kindje wat hij nodig heeft. En dat kindje is tevreden. Nou, met eerbied gesproken, gemeente, dat wil de Heere nu ook doen. In het leven van de kleinste in de genade. Bewijs uit de schrift. Ik zal de lammeren in mijn armen vergaderen. Die lammetjes die kunnen zo moeilijk voortkomen. En die lammetjes daarvan, zegt de Heere, die neem ik nou in mijn armen. En wat betekent dat? Dat is het dichtste bij zijn hart, gemeente. Daar heeft de Heere nou de teerste, de meeste zorg voor, zou je kunnen zeggen. En dat zegt de Heere vanmorgen ook tegen die tobbes. Die zo van ver staan, die zichzelf er maar niet bij kunnen rekenen. Wantrouw maar wel jezelf, geheel en al. Maar wantrouw de Heere toch niet. En nu wil de Heere juist door deze tekst heen gaan leren dat nou geloofsoefeningen nodig zijn in uw leven. Om ook werkelijk dit in de praktijk te mogen kennen, ook in het nieuwe jaar. Om nou zo op hem te leren betrouwen, dat alle bezorgdheid in je leven mag wijken. En gemeente, daarvoor is het nodig dat je levenshuis gefundeerd wordt op het volbrachte middelaarswerk van de Heer Jezus Christus. Zodat ik in hem, in zijn bloed en gerechtigheid, een geopende toegang mag ontvangen tot de troon der genade. Hoe zegt de apostel Paulus dat in de Hebreeënbrief? Om barmhartigheid te verkrijgen, om genade te vinden en geholpen te worden ter bekwame tijd. Dan kan hij het zeggen, zo laat ons dan op grond van die verdiensten van die grote hoge priester toegaan tot de troon der genade. En dat is nu zo tot vreugde van hem, gemeente, als hij zijn volk en kinderen zo ziet naderen tot zijn genadetroon. Afziende van wie ze zelf zijn. maar met zulke hoge en goede gedachten van wie hij is. En dat te midden van alle strijd in het strijdperk van dit leven. En zo wil de Heere ook zijn volk gaan oefenen, gemeente. Om al die begeerten met bidden en smeken en dankzegging bekend te maken bij God. Bezorgdheid, daarvan ligt de wortel in het ongeloof. Maar het ware bidden is een geloofsoefening, gemeente. En waar dat door genade praktijk mag zijn, daar moet alle bezorgdheid in uw leven wegvlieden. Daar mag ik hem alle lichamelijke nooddruft bevelen. Maar het daardoor genade ook laten. Waar het alleen maar veilig is. En dan zegt de apostel, dat mag nou in alles. Laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Weet u wat wij zo vaak doen, gemeente? Wij hebben de Heere zo vaak alleen maar nodig voor de eeuwigheid. Als mijn ziel maar gered is. En dat is ook belangrijk in je leven, hoor. Heel belangrijk zelfs. Maar de Heere wil ook gekend worden in de normale dagelijkse gang van het leven. Zal ik het eens heel concreet maken, jonge mensen? Misschien moet je dit jaar wel examen doen. En dan zegt de Heer het ook. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerte in alles. Door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Als je een SO krijgt, als je een repetitie krijgt. Dan wil de Heer dat ook dit in de praktijk gebracht wordt. In de kleinste dingen, althans voor ons klein. Daarvan zegt de Heer, daarin wil ik nou als een getrouw vader. Ook voor mijn kinderen zorgen. En lieve jeugd, daar hoef je niet oud voor te zijn, hoor. Dat is niet alleen voor oude mensen, maar dat wil de Heere ook in je jonge leven leren. Om zo op de Heere door genade te mogen vertrouwen. En gemeente, dat laten die woordjes bidden en smeken dan ook wel zien. Bidden ziet eigenlijk veel meer op het niet nalaten van het gebed. Smeken, dat ziet in de grondtekst vooral op allerlei concrete situaties die er in het leven zomaar kunnen zijn. En de Heere zegt, dan wil ik ook niet dat je bij het vlees en bloed te raden gaat. Oh, wat doen we dat gemakkelijk, gemeente. Ook na ontvangen genade. Dan gaan we dit doen en dan gaan we dat doen om dat maar op te lossen in mijn leven. Maar de Heere zegt, in alle dingen je begeerten, met bidden en smeken, bekendmaken bij mij. Een voorbeeld uit de Bijbel. Denk eens aan die Canaanese vrouw. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. En ze had misschien naar allerlei middelen kunnen grijpen. Allerlei duivelbezweerders in die tijd. Maar waar komt ze ermee terecht, gemeente? Ze komt ermee aan zijn voeten terecht. Met die hele concrete nood in de leven. En dan zie je nog een tweede aspect van het smeken. Want die vrouw die wordt elke keer er maar weer buiten geplaatst. En ze mag elke keer buigen en zeggen, ja Heere. Doch ook de hondekens eten van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren. Dat zit ook in dat smeken. Dan is het nood in je leven. Nee, dan is bidden niet een verlanglijstje. Van alles wat ik graag wil hebben. Aan alle begeerten, daar zit wel een beperking, gemeente. En dat zit vooral in dat woordje met dankzegging. Wat betekent dat? Heel letterlijk betekent dat met lofprijzing. De Heere erkennen voor wie Hij is. De Heere houden voor wie Hij is. Heeft de Heer Jezus zelf zijn discipelen dat niet geleerd? Onze Vader, die in de hemelen zijt. En dan gaat het niet om ons. Maar uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dat is dat met dankzegging. En gemeente, dat mag in een gebed nooit ontbreken. Dat is het rechte kenmerk van een echt gebed. De verheerlijking en de erkenning van God. En juist dat, gemeente, waar dat door genade in de praktijk geleerd mag worden, doet het alle bezorgdheid vlieden. Weet u waarom? Dan kom ik op de rechte plaats in het gebed. Dan ben ik niet meer een rechthebbend mens. Heren, wilt u dit en heren, wilt u dat? Maar daar wordt in de beoefening gebracht, vrijgemaakt van alle zelfliefde. Vrijgemaakt van alle zelfbehagen, ook in ons verdriet, gaat het er alleen maar over. Dat uw wil geschieden, dat is met dankzegging bidden. Met dankzegging bidden wil eigenlijk zeggen, in alles onder God terechtkomen. Mij helemaal aan zijn wil onderwerpen. En dat zal maken, gemeente, dat zijn wil de voornaamste inhoud van dat gebed wordt. En zolang dat ons gebedsleven niet doortrekt, ja, dan zal de bezorgdheid uw leven blijven knellen. Want dan moet je het zelf weer meenemen. Dan leer je je zorgen niet op de Here te werpen door het geloof. Als ons het gezicht ontbreekt aan de goedheid Gods. Weet u wat, gemeente? Dan laten we in ons gebed eigenlijk ten diepste blijken. Heer, het is eigenlijk uw schuld dat ik nog niet bekeerd ben. Het is eigenlijk uw schuld dat het zo en zo in mijn leven gaat. Dan zijn we niet aan Gods kant gevallen. Ook in het gebedsleven. Maar juist waar dat mag gebeuren, gemeente, geeft dat zo'n verademing aan dat benauwde hart. En dat zorgt voor de vrede Gods. Die alle verstand te boven gaat. Dat is onze laatste gedachte. Maar we gaan eerst nog zingen. Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En wat daar verder volgt, Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Waarop als laatste nog de vrucht daarvan. Dat is onze laatste gedachte, maar ook het laatste gedeelte van de tekst. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Dus waar dit praktijk mag zijn in het geloof door genade, daar komt de vrede in je hart. Dat doet de bezorgdheid wijken. Gemeente, dan moet u bij het woordje vrede vanmorgen niet denken aan hoe de apostel Paulus dat woordje gebruikt, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief. Waar het gaat over de vrucht van de rechtvaardigmaking. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Dat heeft er wel alles mee te maken, maar dat wordt hier in eerste instantie niet bedoeld. Als we hier het woordje vrede lezen, dan gaat het vooral over de innerlijke rust in het hart. De vrede die de Heere schenkt door zijn geest in de weg die hij met mij komt te houden. Dat is die vrede waardoor alle opstandigheid in mijn leven eronder komt te liggen. Dat is die vrede waardoor alle strijd eronder komt te liggen. Die vrede wil zeggen een eenswillend mogen zijn met God. Dat is die vrede die de bezorgdheid uit uw leven wegneemt. Dat wil dus niet zeggen, gemeente, dat de Heere altijd gemakkelijke wegen met zijn volk gaat. En dat u dan altijd uw begeerten maar zo vervuld ziet zoals u ze graag vervuld ziet worden. Maar het wil wel zeggen, het kruis dat de Heere mij oplegt. En ik geloof dat elk van Gods kinderen daarvan weet. In de beproevingswegen die de Heere met mij komt te houden, hoe diep ze ook zijn, wil de Heere iets van die vaderlijke liefde in het hart schenken. Om zo stil te mogen berusten in zijn beleid. Denk eens aan de dichter van de 33e psalm, hadden we ook kunnen zingen vanmorgen. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Daar heb je die vrede, gemeente. Misschien heb je dat wel eens bij een van Gods kinderen meegemaakt, van heel dichtbij. Dat je wist, die man, die vrouw, misschien was het je opa of oma, of je man of je vrouw, of je vader of je moeder wel, of een van je kinderen, ouders. Dat je zag wat een diepe wegen, maar geen klacht over de lippen. Wat een diepe wegen, en hoe dan nog zo goed van God te kunnen spreken. Zelfs misschien wel in het aangezicht van de dood nochtans te kunnen roemen in wie hij is, waar alle vrezen des doods wel geweken lijkt te zijn. Denk eens aan Stefanus, die werd gestenigd. En wat ziet hij dan? Dan zegt hij, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Die man had die vrede in zijn hart, gemeente. En dan mag hij zelfs nog voor zijn vijanden bidden. Nou, daarvan zegt Paulus, dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Die woordjes die zijn niet zo eenvoudig als ze lijken. Het kan betekenen dat die vrede zo groot is dat er geen woorden voor te vinden zijn. En dat het met geen pen te beschrijven is wat een vrede er dan in je hart is. En dat is inderdaad waar, gemeente. Dat is niet te bepreken, dat is alleen maar te beleven. Dat is niet te begrijpen dat een mensenhart dat zo bezorgd kan zijn, dat zo vaak op de omstandigheden ziet, ervan af mag zien en alleen op de Heere mag zien, dat hij te midden van alle zorgen hem mag roemen die hem nochtans blijdschap geeft. Want dat mensenhart is zo geneigd tot opstand, tot ongeloof. En toch geloof ik dat dat niet de diepste betekenis van dit zinnetje is. Het ziet niet zozeer op het onbegrijpelijke van die vrede, maar het ziet veel meer op de grote kracht van die vrede. Niets en niemand kan u die vrede geven. Alles staat machteloos als het gaat over deze vrede. Hoe u misschien ook geholpen wordt in de nood van uw leven door die of gene, en hoe lief ze misschien ook voor u zijn, wat anderen ook voor u doen. Maar dit kunnen ze niet bewerken, gemeente. Want dit is een hemelse vrede. Dat is een vrede die verdiend is en aangebracht is door de vredevorst. Wat heeft hij moeten klagen? Waar hij bezorgd kon zijn. Maar dit in de beoefening mocht brengen als de middelaar Gods en der mensen, als borg voor zijn volk. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Daar ligt de grond, gemeente, van deze vrede. En dat is wat die geest wil toepassen uit genade in alle druk en kruiswegen. Dat is ook een vrede die niet beperkt blijft tot het heden. Dat is ook een vrede voor de toekomst. Dat is niet een vrede die alleen de zorgen voor het ogenblik even wegneemt. Maar dat is een vrede waarvan de tekst zegt, die heeft ook een bewarende kracht in de strijd van het leven. Kijk maar, zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. Wat wordt daarmee bedoeld, jonge mensen? Hart en zinnen. Nou, je zou kunnen zeggen, dat zijn de plaatsen in een mens waar de bezorgdheid huist. Ons hart, maar onze zinnen, onze kanttekening zeggen eigenlijk, ja, ons verstand, onze gedachten. Wat kunnen er zorgen zijn in je harten? Maar wat kan het ook malen in je gedachten? Misschien wel nachten, dat je niet in slaap kunt komen van al de zorgen die je hebt. En nou zegt apostel Paulus, deze vrede zal je hart en zinnen bewaren in Christus Jezus. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord en neer, want gij alleen mijn schild en wapen, schoon onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. En dan geeft de Heer het zijn beminden als in de slaap. Hij zal uw harten en uw zinnen bewaren. Bij dat woordje moet u maar denken aan een ouderwets fort. U weet misschien wel wat zo'n fort is. Dat is iets wat om de steden heen lag. Om die steden vroeger maar te bewaren tegen de invallen van de vijand. Nou, en wat is dus het kenmerk van een fort? Dat het aangevallen wordt. De vijand die heeft als eerste zijn pijlen gericht. Zijn aanslagen gericht op de sterkten van de stad. Want hij weet, als dat overwonnen is, dan heb ik de hele stad tot mijn beschikking. Nou, daar moet je dus maar op rekenen. Dit is maar niet iets wat een optelsom is, maar daarvan geldt, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Als er ergens iets is waar de duivel op afkomt in het leven van Gods kinderen, dan is het deze vrede. En niet alleen de duivel, maar ook de wereld. En vergeet vooral niet uw eigen verdorven hart, dat inwonend verderf van binnen. Dat is er alles aan te doen om de vrede uit het hart weg te nemen. Want de duivel weet heel goed dat hij Gods kinderen niet uit de hemel kan houden. En daarom zal hij er alles aan doen om dat hemelse gesteld zijn uit het hart te halen. Hoe moet dat dan? Hoe moet Gods volk dan waken en bidden? Hoe wordt dat fort van de vrede dan niet overwonnen? Nou, gemeente, het geheim daarvan ligt in de laatste woordjes van onze tekst. Zal uw harten en zinnen bewaren in Christus Jezus. In het gemeenschapsleven met Hem ligt het heilig onbezorgd te kunnen zijn voor tijd en eeuwigheid. Daar ligt het in dat die vrede Gods die alle verstand te boven gaat, mijn harten en zinnen kan bewaren. En als er één geweest is, en dan zeg ik dat nog maar een keer, die dat zelf beoefend heeft, dan is het die dierbare borg zelf wel, gemeente. Daar was in zijn leven geen enkele bezorgdheid. Altijd was daar in zijn leven het zich heilig mogen overgeven aan de wil van zijn Vader. En dan is het niet voor niets dat juist de ambtsnaam van de zaligmaker hier voorop staat. Christus. Nou, dat weten de kattengezanten wel, toch? Dat betekent gezalfde. En welke drie ambten heeft hij als de Christus? Profeet, priester en koning. Nou ligt Gods kerk voor eeuwig veilig alleen al in die ambtsnamen, gemeente. Hij is hun profeet die in de grootste smarten ze kan onderwijzen. Ik zal de blinden leiden in de weg die ze niet geweten hebben. En wat kan er dan een vrede in je hart afdalen als de Heere door woord en geest de weg wijst, te midden van alle nood en smart. Als die grote, getrouwe, hoge priester, is hij de bewerker van die vrede, op grond van zijn verdiensten de Heilige Geest wil toepassen. En als koning strijdt hij zelf voor zijn volk, om ze bij die verworven verlossing te beschutten en ze te beschermen. En wat is die kerk dan veilig, gemeente? Ook in dit pas begonnen jaar. Ja, zelfs als je hart je aan moet klagen. En dat inwonend verderf en al de zonde die mij lichtelijk omringt, er alles aan doet om die vrede uit het hart weg te bannen. Want zijn naam is niet alleen Christus, maar zijn naam is ook Jezus. Is die naam al gaan schitteren voor je, gemeente? Zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En daarom komt de Heer het ook vanmorgen te getuigen. Kindekens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En gemeente, wie zo bewaard wordt, die is wel bewaard. Voor tijd en eeuwigheid. Bij alles wat er in dit nieuwe jaar op uw levensweg zal komen. Maar dan mag er een heilige onbezorgdheid zijn. Zodat je het van harte mee kunt zingen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die desdaags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij dan ook mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. Amen. We zingen dat ook tot slot uit Psalm 42 en daarvan het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Psalm 42, vers 5.
Thank you.
des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.